Naar Openbaring 21 gaan wij weer. Zo aan het begin van een nieuw seizoen neem ik een betrekkelijk lange aanloop. En begin dus met u er weer op te wijzen. Het is essentieel. Dat de eerste zin, of de eerste vers eigenlijk, van Openbaring 21 feitelijk thuis hoort bij de vorige pericoop, dan wel het vorige hoofdstuk, wat in dit geval dus hetzelfde is. Want 21 vers 1 sluit aan bij 20 vers 11, waar aarde en hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En dat deel eindigt met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee, dat wil zeggen de afgrond, het dodenrijk enzovoort, was niet meer, punt. Waarna volgt een nieuwe profetie, een nieuw visioen, feitelijk. En het neemt dan de rest van dit Bijbelboek en daarmee van heel de Bijbel, feitelijk. En wat ik nu dus zei, dat houdt inderdaad in dat wij hier niet van doen hebben met iets dat gerealiseerd gaat worden straks in de toekomst, ooit en een keer op een nieuwe aarde. Ik zeg het met nadruk. En dat heb ik natuurlijk al een paar keer gedaan. Ik weet het, ik weet het. Maar ik zeg het met nadruk, omdat dat toch wat, laten we zeggen, afwijkt van wat zo de gangbare gedachten zijn, voor zover de gangbare gedachten zijn. Doe maar. Want het is niet zo dat straks een geprefabriceerd, dat woord heb ik in de 60e jaren geleerd. We hebben in ieder geval noemen een geprefabriceerde stad die dan kant en klaar uit de hemel naar de aarde nederzakt als een soort uit de hand gelopen UFO. Op, nee, niet om mee te spotten, maar dit is toch het idee in het algemeen. En dan krijgen we er grote problemen mee, omdat de beschrijving van de stad zelf weer gebruikt wordt om een beschrijving te geven van de hemel. Nee, niet in de Bijbel, maar daarbuitenom. Zo van: hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Wanneer? Straks in de hemel. Staat nergens. Of het zo is. Ja, daar hebben we het niet over. Ik heb het over of het er staat of niet. Dat is mijn afdeling. Wat is dit, die zin staat er wel, maar dat gaat over die stad. En het punt is dat dit visioen niet een visioen is van iets wat tamelijk letterlijk, of al of niet letterlijk, op die nieuwe aarde gerealiseerd zal zijn. Het gaat over het koninkrijk van Christus. Zeg niet welk koninkrijk, want dan moet ik helemaal terug naar Matthäus 1, Genesis 1. Als ik langzaam praat, dan. Ja. Die van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat is Genesis 1. Dan wel de tweede Adam, zoon van Adam. Dat is Matthäus 1. En anders was het 1 Korinthe 15. Maar maakt me niet zoveel uit. Dat wil zeggen dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, of hoe bij gelegenheid maar heet, ook bekend als het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. Kijk, dat is wat uitgebeeld wordt in dit visioen. Dan moet ik u zeggen dat dat Koninkrijk van Christus inderdaad definitief voor de volle 100% en voor altijd gevestigd en geopenbaard is op die nieuwe hemel, in de dagen van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus je komt een heel eind met de traditionele opvatting. Totdat je je bezighoudt met de details die hier beschreven staan, want dan blijkt het toch niet te kunnen. Het punt is namelijk dat wij reeds burgers zijn, wij als kinderen Gods, wij zijn reeds burgers van die stad. Die inderdaad nu in de hemel is, Want wij horen tot dat koninkrijk. Het is een beetje gevaarlijk om het zo te zeggen. Want ja, voor je dat iets weet, hebben we weer een ander onderwerp. Maar het is inderdaad zo dat Paulus zijn bediening, die inhoudt de opbouw van de gemeente als zodanig, wel degelijk beschrijft als een werk in het koninkrijk Gods. Die term gebruikt hij dan ook. En dat is dan weer zo, niet omdat de gemeente hetzelfde is als het koninkrijk, maar wel omdat de gemeente uit onze dagen een gemeente is van eerstgeborenen van dat koninkrijk en daarom bestaat uit priesters en koningen. Nou ja, zal bestaan dan, maar daarheen zijn wij onderweg. Dus het is toch een werk met betrekking tot het koninkrijk als zodanig. Maar voor zover het bestaat, bestaat het niet op aarde, maar in de hemel. Vandaar dat wij als gelovigen geacht worden met Christus gezet te zijn in de hemel. Dat staat natuurlijk allemaal in de voorgaande bladzijden, want hierna hebben we er nog maar 3. Nou ja, 2,5. Nou, nog niet eens 2 eigenlijk. Maar toen maar. Dus dat heb je allemaal al gehad dan. Dat maakt het wat moeilijk om dat te bespreken. Maar het idee is dat dat koninkrijk dat eerst gevestigd wordt in de hemel, dat dat vanuit de hemel ook uitgebreid zal worden naar de aarde. En dus vanaf aardstandpunt gezien, het daalt neder vanuit de hemel, daar komt het vandaan, naar de aarde. Dit is in zichzelf geen nieuws, dat weet iedereen. Nou ja. Want ja, dat is toch de strekking van de beroemde regels uit Het Onze Vader. Ik vind het altijd een rare titel zo, Het Onze Vader. Het is een beetje krom Nederlands zo. Of je moet het zeggen met aanhalingstekens erbij. Dat moet ook eigenlijk, zo schrijf je het op, maar zo kan je het niet lezen. Dus ja, Het Onze, dat weet u toch, hè? U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook. Niet daarna en in plaats daarvan ook op de aarde, alzo ook op de aarde. En het is ook uw koninkrijk komen. En de vraag is altijd, waar vandaan dan? Nou, niet altijd is dat de vraag, maar het is toch een voor de hand liggende vraag. Als het komt, waar komt het dan vandaan? Uit de hemel naar de aarde. En dus breidt het zich uit. Waarom ook niet? 1194 voorgaande bladzijde. God is die God die hemel en aarde, het uitspansel, uitbreidt. Vanuit één middelpunt. Dat is het idee van een uitspansel. Het is het woord raka, een uitspansel. Maar het is ons woord rek. Ja, ons Nederlands is ook maar gewoon Hebreeuws. Rek, vanuit het centrum.
Er zit rek in.
Heb je het ook geleerd? Vorige week of zo was er zo'n iets, een of andere toestand over de platte aarde of zoiets. Ik vond het wel grappig. Ja. Ik wist niet dat het nog zo levend was, dat idee. Nou, het is niet plat. Maar ook geen bol, maar goed. Het is vanuit, het is wel rond. Het is vanuit het midden uitgebreid. Om een centrum heen, zoals alles in de natuur zo opgebouwd is. Daar is niks moeilijks aan, het is zeer voor de hand liggend. En het verklaart alle verschijnselen. Wisten we erachter wel. Maar goed, het is nou mijn onderwerp niet. Maar ik vind het wel leuk dat er zoveel mensen zijn die er rondlopen en het idee van een platte aarde vertegenwoordigen. Dat betekent in ieder geval dat er gereden twijfel kan bestaan, op zijn minst, aan het gangbare idee van dat de aarde een planeet is en een bolletje dat ergens zwerft in de ruimte enzovoorts. Dat ruimteschip aarde. Een beetje dwaas. Maar niettemin, het komt van boven, het komt vanuit het middelpunt, vanuit het centrum bouwt het zich op. Dat is de gangbare proces, ook in de natuur, eigenlijk in alles. Vanuit het middelpunt breidt het zich uit, van een klein beginsel, van zo'n zaadje zal ik maar zeggen, en dan groeit dat. Of het nou een kastanje is, of een Die zag ik vandaag liggen, dus ja. Of een parel, die heb ik niet gevonden trouwens, van grote waarde. Maar toch maar. Het is van een centrum uit, van enzovoorts. Zo, ik ga er niet verder over spreken, maar dat u begrijpt wat dat nederdalen betekent. Het is niet alleen vastgelegd bijvoorbeeld, in het Onze Vader, maar het staat ook gewoon in... Daar ben ik heel dankbaar voor, in Efeze 1, vers 10 of 11, of wat het maar was. Waar dan staat dat de verborgenheid van Gods wil daaruit bestaat dat hij vanaf toen, dat er geschreven werd, tot in de bedeling van de volheid der tijden, want dat staat er letterlijk zo, dat hij tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één zal verzamelen, onder één hoofd zal samenbrengen, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En logischerwijs in die volgorde. Nou ja, dat is wat dit laatste visioen ook feitelijk zegt. Wat eerst in de hemel is, komt in de toekomst naar de aarde. Wanneer? Na de jongste dag? Nee. Na de opname van de gemeente. Want we hebben het over de openbaring, de komst van zijn koninkrijk. Want Jeruzalem, maar ik meen, dat is natuurlijk lang geleden, dus ik weet niet precies meer. Maar ik heb weer een computercrash, dus ja, dan ben je even wat kwijt en zo. Ja. Maar goed, dus ik kon ze gauw ook niet natrekken. Maar ik meen dat we het er uitgebreid over gehad hebben. Jeruzalem is symbool van... het koninkrijk van Christus. Het is de stad van David. Behalve bij kerst. En het is zo weer kerst, ik weet het. Maar behalve in Lucas 2. Daar is Bethlehem de stad Davids. Maar overal elders in de Bijbel. Dat is 44 keer. Nou ja, 42 keer dan nog in het Oude Testament. Is de stad van David Jeruzalem. Daar gaat het maar om. En daarom heet het bij gelegenheid de stad van de grote koning en het heet de heilige stad, vele malen, een keer of 10, de heilige stad, tot dit Nieuwe Testament aan toe. En dan heb je nog, het is de plaats van waaruit de wet uitgaat, van Jeruzalem zal de wet uitgaan, enzovoorts. En bovendien de naam van Jeruzalem betekent iets als de... Nee, het betekent onderwijs, heet het. Wijs, onderwijs. Het onder, dat zeg ik erbij, anders voor de duidelijkheid. Onderwijs van vrede. Want Yara is een pijl. Dat is wijzen. Onderwijzen. Namelijk... richting aangeven. Oké, onderrichten. Je kan het niet missen, het zit in onze taal ook besloten. En niet van maken stichting van vrede of zo, want dat is het, dan doen ze het weer weg. Is dat idee weer weg? Jeruzalem, Yara, Shalom is onderwijs van vrede. Dat wil zeggen, zoals er letterlijk staat bij gelegenheid, want van Jeruzalem zal de wet, dat is onderwijs. Wet is onderwijs. Dat is het woord. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En uiteindelijk de hele aarde vullen. En hoe het allemaal maar heten mag. Vandaar dat het een belangrijke plek is op aarde. Het is de kern, het hart, de bron van dat koninkrijk van Christus op aarde. En daarom heeft de duivel er zich meester van gemaakt. En daarom heet het ook de bloedstad. Wee de bloedstad. Kent u die? Dat is in Ezechiël 22. En Ezechiël 24. Wee der bloedstad. Ik zal de brandstapel groot maken, zegt de Heer. Wee de bloedstad die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Dat was Ezechiël 24 vers 6 en vers 9. En de andere was Ezechiël 22 vers 2. Merkwaardige profetieën, omdat ze nota bene gegeven worden aan de 10 stammen van Israël in hun ballingschap door Ezechiël. Zo zit dat. Maar Jeruzalem is de plaats der verlossing. Het is het middelpunt der volkeren. Dit is Jesaja 2, vers 2 en 3. Het hart, de navel, middelpunt der volkeren. Wat zei ik? Ik zei het verkeerd zeker. Wat zei ik? Middelpunt der volkeren, Ezechiël 5, vers 5. Maar vergelijk Jesaja 2, vers 2 en 3. Leg die er maar naast. Ja. En de stad van de grote koning. Dat is Psalm 2, vers 6. Zacharië 14, vers 4. Waar de Heer wederkomt. Jeruzalem. Bij Jeruzalem. Zacharië 9. Nou ja, en dan het boek uit. 9 tot en met 11. Zie uw koning komt. Enzovoort. Het gaat over Jeruzalem. Matthäus 5. Vers 35. Om maar eens wat te noemen. Het wordt geacht de woonplaats van Jehova te zijn. Volgens Psalm 76 vers 3. En volgens Jesaja 28 vers 16 is het de grondsteen van vrede en gerechtigheid. En niet alleen volgens Jeremia 26 vers 6 is Jeruzalem een vloek voor de volken der aarde. Iemand zei, Jeruzalem is het grootste probleem wat de wereld kent. Dat in onze dagen. Daar gaat het allemaal over. God om Jeruzalem.
Hussein van
Jordanië. Ja, die was het, ja.
De koning van Jordanië.
Ja, ja, de koning van Jordanië, hoe die maar heet. Abdullah? Is het? Hussein is die, deze zoon, Abdullah. Ja. Die zei dat in de vorige week of zo, in de vergadering van de Verenigde Naties. Nee, dat was dat meisje. Die dus, dat wil je niet weten. Dat wil je niet weten. Ik probeer er niks over te zeggen, want dat valt me niet mee. Daarom doe ik er zo lang over. Dat moet even voorbij gaan, man. Snap je nou dat 60 wereldleiders daar gaan zitten luisteren naar zo'n kind dat gestoord is? Snap jij dat? Soms denk je, wie is er nou gek? Nee, dat is erkend. Erkend, dat meisje is erkend gestoord. Hoe heet dat? Doe ik ook weer asperger of zoiets? Wat was het ook weer? Dat weet iedereen. En als je het een beetje serieus bent, laat je dat kind daar toch niet. En dan gaan die mensen nog bij zitten en zitten luisteren ook. Nou ja, en daarna kwam geloof ik onze koning. Of daarvoor, dat weet ik niet meer. En koning Abdullah kwam ook nog. In welke volgorde, weet ik niet meer. Maar je probeert die mensen hoog te achten, weet u wel. Maar dat is zo moeilijk dan. Ja, dan. Nou ja. Ze moesten die kinderen tegen zichzelf beschermen. Nee. Goed, dat was alweer genoeg. Een vloek voor de volken der aarde, ja. Jeremia 26 vers 6. Dan wel een lastige steen voor alle volken. Lastig in de zin van een zware last. Dat is wat het woord lastig betekent. Dat het zwaar is. Dat was Zacharia 12 vers 3. Maar volgens Jesaja 2, De eerste verse is het de plaats waarvan de onderwijzing, de wet, uitgaat. En zo is het maar net. Zacharia 8 vers 3 noemt het de stad der waarheid. Nou ja, in helemaal het laatste hoofdstuk van Jesaja, dat is hoofdstuk 66, vers 10 en 12, verblijdt u met Jeruzalem. En onderweg kom je ook iets tegen als bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is, weet ik niet eens, dat is Psalm 22 of zo, 24. Ik kan het nooit onthouden. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Maar dat is dan wel het Jeruzalem zoals het herbouwd zal zijn of zal worden. Na de 70ste week van Daniël en dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nadat dit Jeruzalem verwoest is, uiteraard. En dan komt er een herbouwd Jeruzalem, letterlijk, dat bestaan zal inderdaad in de 1000 jaren enzovoorts.
122.
Is het 122? 122. Ja, dat is hem. 122. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Dat was vers 2. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. 3. Dat is het tegenovergestelde van hier zal geen steen op steen gelaten worden. Moet je ogenblikkelijk opvallen. Waarom zeg je van een stad die is wel samengevoegd? Met voegen enzovoorts. Nou ja, omdat er geen steen op steen gelaten zal worden. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Dat omdat er niet staan de stammen van Israël, dat is het wel, maar er staat stammen des Heren. Tot de getuigenis Israëls, trekken ze op, om de naam des Heren te danken, want daar in dat Jeruzalem zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Het gaat om het herstel van het Davidische koningshuis in een hersteld, herbouwd Jeruzalem. Want u weet, de Heer zal hierna wederkomen om de vervallen hut van David weder op te richten. Handelingen 15. Enzovoorts. En dan staat er, bid om de vrede van Jeruzalem. Dat is dat Jeruzalem uiteraard. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Enzovoorts. Maar dit is een psalm die betrekking heeft op een hersteld Jeruzalem. In verband met de, of na, of in de wederkomst van Christus. Kortom, Jeruzalem staat voor het koninkrijk. En, maar ik zal het wel gezegd hebben, in het Nieuwe Testament lezen wij dan toch, buiten Openbaring, lezen wij 2 keer dat wij als gelovigen thuishoren in dat Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet in dat Jeruzalem hier beneden, maar in een, en als het niet hier beneden is, dan is het dus daar boven. Vandaar het lied. Daarboven is een heerlijk oord. O, zo schoon. Ja. Of, o heerlijke woning daarboven. Waar plaats is, bereid, enzovoorts. Dat is in Galaten hoofdstuk 4... Daar staat het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. En dat tegenover degene die hier op aarde onder de wet willen leven. Vasthouden aan de religie of wat dan ook. Want daar staat dat degenen die vasthouden aan de wet komen overeen met Hagar en met Ismaël en met Sinaï en dus met Arabië. En dat komt overeen met Jeruzalem dat nu is en in slavernij is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is ander, hemels Jeruzalem, dat is vrij. Daar horen wij thuis staat. Maar er staat dan in plaats van, en daar horen wij thuis, er staat er, het welk is ons aller moeder. Maar dat is wat het betekent dus. Ja. Zie? En dat loopt parallel aan die andere schriftplaats in Hebreeën, hoofdstuk 12. Het gaat over hetzelfde onderwerp. Trouwens, Galaten en Hebreeën gaan in principe allebei over hetzelfde onderwerp. Namelijk, wij leven niet onder oude verbond en wet, maar onder nieuwe verbond en genade. En ook hier heet het niet onder Sinaï. Al wordt de naam niet genoemd. Maar staat er wel, de tastelijke berg, het brandende vuur en wat het maar was, het geklank der bazuin in Hebreeën 12. Maar wij zijn gekomen, vers 22, tot een andere berg, de berg Sion. Niet Sinaï, maar Sion. Vers 22, namelijk de stad des levenden Gods. Namelijk tot het hemelse Sion, Jeruzalem. En daarmee tot de vele duizenden der engelen, dan wel tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn, enzovoorts. Dat moet duidelijk zijn. Vandaar, maar dat u weet dat dat algemeen bekend is. Vandaar dat de naam Jeruzalem geassocieerd wordt met de hemel. Omdat wij een hemelse positie dan wel toekomst hebben. En het heet minstens twee keer dus Jeruzalem. En vandaar maakt men een stapje en zegt dan, ja, Jeruzalem is dus de naam voor het hiernamaals. En dat is de hemel, of andersom. De hemel is het hiernamaals, het heet Jeruzalem. En dus associeert men het met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en wat het maar was. Maar het is een misverstand. Zo steekt het niet in elkaar. Dat Jeruzalem, dat is het koninkrijk, dat vooralsnog alleen in de hemel is. Dus dat klopt. Ingelaten, zoals in Hebreeën. Maar het koninkrijk zal uit de hemel nederdalen naar de aarde. Daarom heet het het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk Gods. Heb je dat nog? Het probleem is dat die afwijkende visie in de Romeinse kerk is vastgelegd in de term hemelrijk. Daar is men koninkrijk der hemelen sowieso kwijt. Want men leest niet koninkrijk der hemelen, men leest hemelrijk. En daarna laat men rijk gewoon weg in de gedachtegang. Dat is de hemel. Want Petrus heeft immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Maar bij de Romeinse heeft hij de sleutel van het hemelrijk en dus van de hemel. Maar zo is de traditie ingegaan. Het is allemaal makkelijk na te gaan hoe dat zo gekomen is. En de verkeerde woordkeus die leidt te gemakkelijk tot misverstanden. Maar goed, Jeruzalem is de naam voor het koninkrijk als zodanig. Waarom ook niet? Den Haag staat voor heel Nederland, toch? Washington staat voor heel alle Verenigde Staten van Noord-Amerika en nog zo wat. Brussel, dat weet je. Dus, hè? Nou goed. En Jeruzalem staat voor het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. Dat is wat het is. Zoals Babel staat voor het Rijk van de Duivel, dan wel de Antichrist. Maar dat hebben we hiervoor in voorgaande hoofdstukken besproken. Kortom, Johannes, dat is Openbaring 21 vers 2. Johannes, ik Johannes, zag Want het is een visioen en het, ik heb ze niet geteld, maar het is het zoveelste visioen in Openbaring. En al die visioenen hadden een overdrachtelijke betekenis. Daar zit hij een draak. Toch? En een vrouw. En de vraag is, wat betekent dat? Waar is dat allemaal een beeld van? Toch? En 7 sterren en 7 kandelaren en 24 oudsten. En noem maar op. Waar is het een beeld van? Moet je blijven vragen. Consequent. En hier zit hij. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Waar is dat een beeld van? Het antwoord is van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk. Dat koninkrijk dat toekomt aan hem die de zoon van David, Jeruzalem, David, die zoon van David is en de zoon van God. Met dank aan 2 Samuel 7. En daarom de heilige stad, de stad die aan God, de dienst aan God gewijd is. Het is ook nieuw. Een nieuw koninkrijk. Een hernieuwing trouwens ook van de troon van David. Wederopgericht. En het daalt neder van God. Dat wil zeggen, God doet het nederdalen. Uit de hemel. Uit, niet in de zin van dat het de hemel verlaat, want dat kan niet. Zal erg vreemd zijn. Maar uit in de betekenis van de oorsprong. Uit heeft ook in het Nederlands, niet alleen in het Grieks, deze toepassing. Dat wil zeggen dat het duidt op een oorsprong. Waar komt het uit voort? Waar gaat het van uit? En als ze vragen waar gaat het van uit, bedoelen ze niet welke leegte heeft het achtergelaten. Toch? De vraag is toch van de tent altijd. Waar gaat er van uit? Ja. Nou, waar gaat er van uit? Dus uit de hemel, het komt uit de hemel, maar het verlaat de hemel niet. Maar het heeft een hemelse oorsprong. Vandaar dat de term koninkrijk der hemelen een genitief is van oorsprong is. Zo heet dat. Nou, wel in plat Nederlands dan. Maar genitief is, dat wil zeggen een tweede naam van oorsprong. Want er zijn een stuk of 9 verschillende toepassingen van zo'n tweede naamvalsvorm. Dat is heel lastig, maar het is nu eenmaal zo. Dus nederdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Bij het woord bruid blokkeert er links en rechts ook wel eens wat. Ik denk dat er helemaal niks bijzonders aan de hand is. Het idee is gewoon dat we hier van doen hebben met dat wat altijd, wat al lang voor elkaar bestemd was, waar beloften zijn over en weer, wat zo heet dat. Dit wordt hier gerealiseerd. Er zou al lang een connectie komen, want het is van alles geprofiteerd tussen hemel en aarde. Moeilijker mag je niet zijn. Ik kan het wel moeilijker maken, maar het heeft niet zoveel zin. Ik bedoel dit. Dat hele begrip bruid heeft geen andere betekenis dan deze die ik net noemde. Dat wil zeggen, het is de vrouwelijke kant. Dus de bruid, als je een bruid hebt, dat kan alleen als er ook een bruidegom is. En dat kan ook weer alleen als die twee aan elkaar reeds verbonden zijn. Dat wil zeggen, beloofd. Dat er iets is vastgelegd voor de toekomst. Dan is het vastgelegd, maar dan moet het nog geïmplementeerd worden, heet dat. Ik wou niet meteen zeggen geconsumeerd, hoewel dat in dit geval toch een redelijk voor de hand liggende term zou zijn. Maar dat is het dan. En ik heb niet de indruk dat die term bruid maar één praktische toepassing heeft in de Bijbel. Ik denk dat het woord gewoon in het algemeen gebruikt wordt. Net zoiets als, en in u zal de stem van een bruid of een bruidegom niet meer gehoord worden. En dan vraag je, ja, wie wordt met die bruid of bruidegom bedoeld? En dan moet ik u zeggen, nou, niemand specifiek. Het gaat om het idee dat de normale, tamelijk vreugdevolle gang van zaken onder de mensen helemaal stil ligt. Omdat er geen reden zijn om feest te vieren. En in plaats van dat dingen verbonden worden, vallen ze uit elkaar. Vandaar dat die term gebruikt wordt in verband met verwoestingen enzovoorts in het Oude Testament. Voor zover er specifiek sprake is van een bruidegom en een bruid. En ik neem mij nu voor om dat niet verder uit te werken. Maar voor zover, want dat is niet vanavond, voor zover er specifiek sprake is van een bruid en een bruidegom, is de bruidegom de Heer zelf en de bruid is Israël, meer specifiek de 10 stammen van Israël. Omdat het over de 10 stammen gezegd wordt in Hosea. De bruid. En bovendien, omdat het idee van de verloving is in onze dagen van toepassing en slaat op de verhouding tussen de Heer en de 10 stammen vandaag. En niet op de verhouding tussen de Heer en de Joden. Daaronder versta ik dan het Joodse volk, hè? Dat begrijp je toch? Hè? Het volk als volk. Dat ook niet helpen. Ik bedoel, het is zo weer kerst. Jezus en, of Jozef en Maria gaat over de 10 stammen van Israël, niet over de Joodse volk. Waarom heet die man anders niet Juda? Om maar eens wat geks te zeggen. Toch? Waarom is het nou weer zo? Waarom is het Jozef? Omdat het gaat over die kwestie van dat eerstgeboorterecht. En die beloften zijn terechtgekomen, niet alleen bij Jozef, maar daarmee ligt het bij het volk van de 10 stammen. En die staan in relatie tot de Heer, sinds de opstanding van Christus, die trouwens ook plaatsvond bij Jozef op de stoep. In de tuin van ene Jozef, dat is niet voor niks, toch? En het wordt bekendgemaakt via de apostel Paulus, wiens mentor ook Jozef heette. Hoewel wij hem kennen als Barnabas, maar hij heette Jozef. Die zijn naam dan weer niet gebruikt. En dat illustreert alleen maar precies wat ik nu zeg. Maar ja. En vandaar, men denkt dat de kerk, de gemeente, de bruid van Christus is. Nou, het zit er heel dichtbij, dus je komt er heel eind als je het probeert uit te leggen. Maar je moet het toch doen eerst met wat de schrift zelf daarover zegt en hoe het woord gebruikt wordt. Dat is verbazend weinig, moet ik u zeggen, dat het woord gebruikt wordt. Dus toch maar weer. Het enige wat je dan overhoudt, is inderdaad eerst dat het niet de gemeente is, want de gemeente is een man. Wat ingewikkeld dan. Dit is het lichaam van Christus. En bovendien, de gemeente leeft binnen een gemeenschap. Dat wil zeggen, in een huwelijk. Wij zijn niet als gemeente niet verloofd met de Heer of zoiets. Maar dan zijn we met hem getrouwd. Kom op. Want we leven in gemeenschap met hem en zijn leven in ons zal vrucht dragen. Maar het is, wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn zijn vrouw, dat klopt, dat is Efeze 5. Maar als het uitgelegd wordt, zegt Paulus, ja, dat is zo, omdat we leden zijn van zijn lichaam. Net als iets vecht is moeilijk, zegt Paulus, nou, het is net als met Eva. Het was vlees van zijn vlees en been van zijn benen, van Adam, maar het was zijn vrouw. Nou, dat is de gemeente. Het is dus niet de bruid. Sterker nog, de gemeente is het lichaam van de bruidegom. Ja. Toch? Nou ja, en de bruidegom die... Nou ja, uw kinderen zullen u trouwen. Kijk, het wordt me te moeilijk. Het is niet moeilijk, maar... ik kan het beter nu niet uitleggen, maar waar het om gaat is dat, dat hier dat begrip bruid gewoon in het algemeen gebruikt wordt en niet binnen het kader van deze profetie uit Hosea. Want dat is het eigenlijk alleen. Ik zal u mee tot bruid werven. NBG was dat. Oké, Statenvertaling. Ik zal u mee ondertrouwen tot in eeuwigheid enzovoorts. Maar dat is de situatie uit onze bedeling. Maar u weet, het wordt geïllustreerd in de verhouding tussen Jozef en Maria. Maar daarvan staat uitdrukkelijk, hij bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Zodat het huwelijk tussen de Heer en Israël, zijn er de 10 stammen van Israël, niet gerealiseerd wordt, niet gesloten wordt definitief, voordat die mannelijke zoon geboren is eerst. En dat is de gemeente. Dat is symboliek, de Bijbel is symboliek. Het is lastig omdat je meerdere schriftplaatsen tegelijk in gedachten moet hebben, maar dat is met de hele Bijbel zo. Het zijn parallellen. En als je dit dan hier leest, is het gewoon algemeen, gaat om wat bij elkaar gebracht zou worden. Nou, dat komt hier bij elkaar, dat is het eigenlijk. En waar de vrouw de veruiterlijking is van... Och, dat kan ik ook al niet meer zo zeggen. Goed, waar het vrouwelijke de veruiterlijking is van het mannelijke, is dit koninkrijk uitgebeeld in Jeruzalem de veruiterlijking van Christus, die de inhoud aangeeft. Naar buiten toe krijgt Christus en zijn kroon, zijn heerschappij, zijn positie, krijgt gestalte in een koninkrijk wat van hem uitgaat.
Het is de vrouw die de man omarmt.
Dat is het. Ja, dat is dat nieuwe. De vrouw zal de man omvangen, heet het dan. Daar heet het wat nieuws, hè? In Jeremia 31 is dat. Ja. Goed, ik zag in een visioen Jeruzalem nederdalen. Als een bruid die voor haar man versierd is. Het schijnt er goed uitgezien te hebben, mag ik aannemen. En ik hoorde een grote stem. Dat is niet voor het eerst dat Johannes een grote stem hoort. Dat is de kracht van het woord van God uiteraard. Hè? Ik hoorde een grote stem uit de hemel. Zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, de tent Gods, de tabernakel Gods, is bij de mensen, hij, namelijk de tabernakel Gods, zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. Heb je dat nou ook als je dat leest? En zij zullen zijn volk zijn, dat je denkt, waar heb ik dat toch meer gelezen? Nou, nogal een paar keer in de voorgaande 1194 bladzijden. Ik vind dat mooi. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Ook de, ik denk altijd de vertalers, maar dat weet ik niet. Maar men heeft er in ieder geval een verwijzing onder gezet naar Ezechiël 43... Waar wij lezen. In vers 7. Ter gelegenheid. Van de bouw van een tempel. Moet ook nog gebeuren. Straks in het geopenbaarde koninkrijk. En daar lezen wij in Ezechiël. Sorry. Ezechiël 43. Lezen wij vers 7. Hij zei tot mijn mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls tot een eeuwigheid. en die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij nog hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen op hun hoogten, enzovoorts. Dat wil zeggen, er staat gewoon dat de Heer vanaf dat moment of vanuit die tijd definitief zal wonen, officieel, te midden van zijn volk. En het zal niet meer veranderen. Maar het hele begrip tabernakel, gods, dat komt inderdaad uit het Oude Testament. Want het is de beschrijving ook van simpelweg van één nieuw verbond. En dat het zo heet, de tabernakel gods, is natuurlijk omdat in de oorspronkelijke wording, roeping, geboorte van Israël, de Heer meteen opdracht gaf, meteen bij de Sinai, bij de uittocht, om één tabernakel. Daar kennen wij het woord van. En het is Nederlands op een of andere manier. Maar het is een tent, hè? Een tijdelijke woning, net als een taverne. Een taberne heet het trouwens in andere talen weer. Tabernakel, dat is waar je tijdelijk verblijft. Maar het is feitelijk een woord voor een tent. Hoewel er ook andere woorden voor zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar het heet zo, de tabernakel gods, omdat de Heer van oudsher zei onder zijn volk te zullen wonen in die tent. Op of bij voor de getuigenis in het heilige der heiligen. Zodat als men voor het aangezicht des Heren naderde, dan naderde men voor de getuigenis. Implicerend voor de Ark des Verbonds. Niet noodzakelijk helemaal in het heilige der heiligen, maar toch. Kortom, de Heer zou in het midden van zijn volk wonen. Daarna moet ik zeggen dat het niettemin gewoon symboliek was. In oud-testamentische tijd en met enig genoegen zeg ik er dan ook altijd bij, was het de grote tempelbouwer Salomo, die de tempel ook met een lang gebed inwijdde en tegen de Heere zei dat de Heere God nou eenmaal niet woont in tempelen met handen gemaakt. Hadden ze jarenlang voor kroom gelegen en belasting moeten betalen. Dat staat er later ook. Ze waren arm. Dus toen er een nieuwe koning kwam, toen zeiden ze, nou, we willen eerst de belasting omlaag, anders trappen wij er niet meer in. Dat was onder Jabian, weet u nog. Maar daar hadden ze voor krom gelegen. En de man die het allemaal overhoop gehaald had, notabene, die bestaat het om dan te zeggen, ja, maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Ja, waar hebben we het dan allemaal voor gedaan? Maar goed, voor de symboliek, om God te eren, of wat het maar was. Zie? Want daar woont hij inderdaad niet echt, maar het is bij wijze van spreken, het is symbolisch en de Heer houdt zich ook aan die symbolen, enzovoorts. Maar in de toekomst, in de 1000 jaren, heeft de Heer wel degelijk, als de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, een positie, een plaats, waar, een voetzool heet dat, een voetstap, waar hij thuis hoort. En bedenk dan dat in Hebreeën 11 van de aartsvaders gezegd worden dat ze geen bezit hadden in het land waar ze woonden, dat de Heer hen beloofd had, zelfs geen voetstap, staat er dan. Dat is Frans, pied à terre heet dat, hè? Toch? Excuseer de uitspraak, want Frans, dat lukt mij nooit. Als ik Louis zie staan, zeg ik ook altijd Lodewijk. Dus ja. Maar toen maar. Pied à terre, dat is een voet op de grond, op de aarde. Een voetstap heet dat in het Nederlands, wij gebruiken het woord niet meer, maar in Hebreeën 11 staat het nog. En hier in Ezechiël werd het gesuggereerd. Een plaats waar hij zijn voeten zet, waar hij thuis hoort, waar hij zijn domicilie heeft, enzovoort, zijn huis. Hij zou in het midden van zijn volk wonen. En men is karig met slechts één schriftverwijzing naar Ezechiël. Want er zijn er natuurlijk veel meer waar de Heer zegt, dan zal het ooit, zal het weer mijn volk zijn. En ik zal hun God zijn. En ik zal in het midden van hen tabernakelen of wonen enzovoorts. Het is wat van oudsher in de loop der eeuwen door de profeten is bevestigd geworden. En dat is wat hier als commentaar gegeven wordt. Het is de vervulling van oud-testamentische profetie. En degenen die die ene tekstverwijzing eronder gezet hebben, zijn zich dat dus wel bewust. Al moet ik er meteen bij zeggen, dat wie het ook was die het deed, ja, die lui die geloofden niet in wat wij een duizendjarig rijk noemen. Helemaal niet. Dus ze zijn karig met dit soort dingen.
Is het nog niet bekend?
Nee, het was wel bekend, maar ze geloofden het niet. De kerk, zogenaamde oudvaders, de kerkvaders, die geloofden daar wel in. Dat is duidelijk aantoonbaar. Men is dat kwijtgeraakt, men heeft het afgeschaft. En ik zeg dan altijd laconiek, want ik hoef niet te promoveren, dus ik kan het rustig zeggen. Ik zeg altijd laconiek, in de loop van de tijd is men dat kwijtgeraakt, want naarmate men meer macht toetrok naar de kerk in de wereld, naar diezelfde mate verdween het idee van een toekomstig koninkrijk van Christus op aarde. Anders gezegd, naarmate men de kerk zelf beschouwde als het koninkrijk van Christus op aarde, met één stadhouder dan, die de koning vertegenwoordigt, want dat is de betekenis van de term stadhouder. Naarmate men dus die kerk zag als het koninkrijk Gods op aarde, geloofde men niet in een koninkrijk in de toekomst. Heb je dat nog?
Nee.
Trouwens, men geloofde op een gegeven moment dat men in 1000-jarig rijk leefde. Mm-hmm. Alleen toen waren de 1000 jaren om, ongeveer. En toen hadden ze wel een probleem. En hoe lossen ze dat op? Je weet hoe theologen dat oplossen, toch? Dan zeggen ze, ja, je moet het ook niet letterlijk nemen. Je moet het overdrachtelijk nemen. Ze lossen ze alles op. Ik vind het komisch. Nee, ik vind het kinderachtig. Echt, ik meen het serieus. Ik vind het zo flauw. Dan denk ik altijd, waarom moeten die mannen daar zoveel jaren voor leren? Wat leren ze dan?
Hoe je uit godssituaties kunt redden.
Ik vind het erg. Ja. Nou ja, daar moet ik ook niet meer over zeggen, want dan wint ik me nog op. Want ik zie natuurlijk wel eens Bijbel. Ik krijg wel eens boeken van mensen. Hartelijk dank. Maar het huis is al vol, dus ja. Hartstikke vol. Maar goed, en dan kijk ik er even in. Zo, en wat zeggen ze over dit, wat zeggen ze over dat. En wat ik dan soms lees, beste mensen. En dan proef ik, dan ruik ik van, ze draaien eromheen. Ze laten het echte probleem, ze weten dat wel, maar ze draaien daaromheen. Ze proberen weg te redeneren, vooral de indruk te vermijden dat er iets is als een wederkomst van Christus met een 1000-jarig rijk of zo. Maar dat weten ze wel, want dat hebben ze wel geleerd hoor. Ze hebben die verschillende leren wel moeten leren, daarom doen ze het er zo lang over. Ze moeten al die verschillende uitleggen moeten ze allemaal leren. En leren bestrijden. En vermijden. Dus daar praten ze dan omheen. Ik zou je daar talloze voorbeelden van kunnen geven. Maar ja, daar heb je niks aan. Dat is zonde van mijn tijd, hè. En ik heb niet zoveel tijd meer. Dus dat gaan we niet doen. Maar het is er maar één, maar het is algemeen in het Oude Testament. Ooit zal Israël weer Gods volk zijn, ze zullen mijn volk zijn, ik zal mijn volk vergaderen en ik zal in het midden van hen wonen. En het was al geïllustreerd in de tabernakel oorspronkelijk, daarom hartelijk dank nog steeds voor het onvertaalde woord eigenlijk, namelijk de tabernakel stond in het midden van de legerplaats van Israël in de woestijn. U weet nog hoe dat was? Ik moet het toch eens uit mijn hoofd leren, want het is me nog nooit gelukt. Maar in het midden de tabernakel, daaromheen de stam van Levi, want de Levieten waren verantwoordelijk, dat is inclusief de Aaronieten en de priesters dus, want het zijn ook levieten, die woonden daar omheen, om de tabernakel. En daaromheen had je in 4 groepen van 3, noord, oost, zuid, west, in 4 groepen van 3, had je de overige 12 stammen van Israël. Je had er dus toch 13, maar de 13e was het midden. Om de tabernakel. Hebben jullie dat nog? En dus de tabernakel is officieel in het midden van het legerkamp. Nee, in de 1000 jaren is dat niet zo. Dan heb je Jeruzalem, met daaromheen de stam van Levi. En de andere 12 stammen hebben een strook land. Dat staat in Ezechiël beschreven. Een strook die loopt van oost naar west. En de stroken boven elkaar van noord naar zuid, zal ik maar zeggen. Heb je dat nog? Horizontale stroken. Tamelijk simpel. Veel simpeler dan het in het verleden was. Maar ja, soms denk ik, ze zijn daar in het Midden-Oosten, zijn ze sowieso gewend de grenzen te trekken langs lineaaltjes. Ja, wat moet je ook als er geen rivieren zijn, hè? Na de Eerste Wereldoorlog hebben ze wat lineaaltjes op de kaart gezet. Met een potlood of met een pen of een Oost-Indische inkt. Ja, Oosten. Nee. Wat strepen getrokken, zo zijn die landen daar ontstaan. Aangewezen gewoon. Ja, wat moet je? Maar in de toekomst gaat het zo met het grondgebied van de stammen van Israël. Maar die maar weer terzijde. Waar het maar om gaat, is dat de tabernakel Gods bij de mens is. En bovendien, de tabernakel. Zeg maar, dit is symboliek. Zo werkt het. Typologie. Analogieën. De tabernakel zelf is in zijn geheel een uitbeelding van Christus. Eventueel. Want hij woont daarin, of wat dan ook, maar de hele tijd. Dus de tabernakel Gods, kun je zeggen, dat is de veruiterlijking van God. En de veruiterlijking is Christus. Dus de tabernakel Gods is Christus. En die is bij de mensen. En hij woont onder zijn volk. En als u vindt dat dat wel erg snel voortvarende uitleg is van een metafoor, dan moet ik u zeggen, ja, dat is het, maar het is ook Johannes. En die doet dat zo. Dus die zegt, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dan is de tabernakel Gods ineens iemand dus. Heb je dat? En hij zal bij hen, afgezien dan dat zo'n zin gewoon uit het Oude Testament komt, hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dan heb je dus een beschrijving van de situatie in het koninkrijk en die begint dus vanaf met het midden, vanuit het centrum, wat ik u net beschreef van zo'n legerplaats. Het begint met te noemen de tabernakel Gods, Christus. En daaromheen, van de Heere God, de Heere Jezus Christus, en daaromheen verzamelt zijn volk. Zo staat het hier ook. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Maar het neemt niet weg dat dat koninkrijk als zodanig veel verder strekt dan alleen Israël. Het betreft de hele wereld. Maar het wordt vanaf het midden beschreven, en dat laat zich raden, want dat is ook hoe dat in elkaar steekt met de hiërarchie. Hebben jullie dat nog? De hiërarchie. U weet wel. Dat is de ding dat we afgeschaft hebben. Maar goed, de hiërarchie. Het begint bovenaan, zeggen we dan. Want we nemen de hiërarchie van alles en verticale, hoger en lager. Dat is het ook zo. En ik geef altijd het voorbeeld van de piramide, van die verschillende lagen. En dan komt er ineens een veel dikkere laag. Heb ik dat wel eens verteld? Nee? Van de piramide? Nee? Dat ga ik ook niet doen verder, maar het is zo. Verschillende lagen. Die ook duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en onderscheiden zijn. Maar als je het van bovenaf zou bekijken, de piramide. Als je het van de hiërarchie, als je het bovenaf bekijkt, krijg je dus in het midden en daar omheen naar beneden toe. Het is precies hetzelfde verhaal. Vandaar dat het midden is tegelijkertijd ook het hoogste. Nou geldt dit ook voor een kegel, niet noodzakelijk alleen voor een piramide. Maar ja, u weet hoe het was. Israël werd inderdaad in een vierkant opgesteld. 3 noord, 3 zuid, 3 oost en 3 west. En het ding zelf, de tabernakel, was al rechthoekig, zonder meer. Dus ja, je krijgt toch zo'n structuur met 4 hoeken. Zo maar. En in de Bijbel zelf...
De hoeksteen is toch weer zo.
De hoeksteen, dat is de topsteen, hè? Ja, dat is het hoofd des hoeks. Hoe men daar ooit een fundamentsteen van heeft kunnen maken, begrijp ik nooit. Want... Nee, dat wij dat nou niet weten en het verkeerd leren op de zonderschool. Maar die mensen waar ik het over heb, die moeten die grondtalen lezen en leren. En die weten heus wel dat hoofd is de top. Dat is wat het woord betekent. Vandaar we spreken over kapitelen. Maar een kapitel is een hoofdstuk. En het is ook eventueel een hoofdstuk op een pilaar. Dat noemen we dan een kapiteel. Maar dat is gewoon hetzelfde. Want kapet... Dat is een hoofd. Kent u meneer Capet? Nee? Dat was een van die Franse koningen. De burger Capet. Burger Capet. Nou ja, laten we zitten. Toen weer. Ja. Maar goed, een hoofd is dat. En als je gedecapitoneerd wordt, dan gaat je hoofd eraf.
Ja. Zelf geen last meer van.
Ja, dus res is hoofd. En hoek, dat is dus een toppunt. We hebben een goed Nederlands woord. Een toppunt. De tempel Gods. Waarvan Christus is het toppunt. Een steen. Een steen des hoofd des hoeks. Een steen een toppunt. Vandaar dat hij ontbreekt. Op de piramide. En in plaats daarvan wordt aangeduid met een oog. Zo van, oog staat voor geest. Lees Openbaring, daar staat het gewoon dat het zo is. Ogen. Maar dat wil zeggen, ja, die is er nog niet, maar die komt nog. Ja. Men weet wel wat hoor, jawel. Maar goed, om die hiërarchie gaat het dus. Dus het begint bij de Heer en Israël, maar het strekt zich uit... over de hele wereld uiteindelijk. En dan van dat koninkrijk en in dat koninkrijk geldt dan wat vers 4 zegt. Daar waar het koninkrijk openbaar wordt en de Heer te midden van zijn volk woont, daar staat het. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dat betekent dat ze er niet meer zullen zijn, net zo min als de dood. Of rouw, gekrijt, moeite, wat het maar was. Want dat maakt allemaal deel uit van de eerste dingen. Ik vind het mooi die uitdrukking, de eerste dingen. Want dat beschrijft, ik kan niet eens uitleggen waarom, maar het beschrijft wat ik altijd zeg. Al die eersten in de Bijbel verdwijnen. Ze worden gepasseerd, er komt een tweede. En wij proberen vast te houden aan de eerste. Maar God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zo wordt het geformuleerd in Hebreeën 10. En ook daar, maar misschien moet je dan wel erg een fijnproever zijn. Want daar gaat het gewoon om oud-testamentische offers en een nieuw-testamentisch offer. En dan staat er, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar het mag je niet ontgaan dat dat een algemene uitspraak is die niet maar alleen op dat thema daar, dat ene offer van toepassing is, maar dat het een algemene uitspraak is in de zin van, ja, dat is wat God doet. Hij neemt de eerste Adam weg, komt de tweede voor in de plaats. De eerste David trouwens ook. De eerste Isaac, noem nog eens wat, Jozef. Dat is allemaal eerst een tabernakel. Gaat weg, moet vervangen worden door een tempel. Oké, okay, eerste tempel moet vervangen worden door een definitieve in de toekomst, enzovoorts. Dus soms zijn de verhalen wat ingewikkelder dan ik ze nu zeg. Maar het blijft het principe. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat geldt ook voor het oude verbond. Uiteraard. Oud en verouderd en nabij de verdwijning. Want er komt een tweede en definitieve voor in de plaats.
Is het wel een voorafschaduwing?
Jawel,
dat
ja.
Is wel...
In allerlei parallellen wordt dat uitgebeeld. Dat wat het eerst komt, verdwijnt, komt iets beters, een tweede. Gelijk, maar toch anders voor in de plaats. Die uitspraak, God zal alle tranen van de ogen afwissen, in vers 4, is volgens de schriftverwijzing die er in mijn Bijbel bij staat, ontleend aan Jesaja 25. Dat kan het niet missen, want daar staat het ook precies zo. Namelijk Jesaja 25 vers 8. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heer heeft het gesproken. Het vers begon met: hij zal de dood verslinden tot overwinning. En die kennen we ook, want die komt terug in 1 Korinthe 15. De dood is verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, die is er niet meer. En het oude is overgegaan in het nieuwe. En uit het oude is het nieuwe voortgebracht. En hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het zal u niet verbazen. Want ik heb u natuurlijk wel vaker gezegd dat al die beelden uit Openbaring niet nieuw zijn. Maar ze komen allemaal stuk voor stuk feitelijk uit het Oude Testament. Het is er ook de bedoeling van dat ze terugverwijzen naar de belofte Gods, zoals we die nou eenmaal bij de profeten vonden. Kortom, in dat nieuwe Jeruzalem, dan wel in dat koninkrijk van Christus, zal dit gebeuren. En begrijp me dan dat we het niet hebben maar over een duizendjarig rijk, maar over het eeuwig koninkrijk van Christus. Het is zo weer kerst, en dan lezen we weer: en de grootheid zijner heerschappij zal geen einde nemen, enzovoort. Toch? Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Zo is het maar net. Het is het eeuwige koninkrijk van Christus. En in die dagen van dat koninkrijk zal de dood verslonden worden tot overwinning. En er uiteindelijk niet meer zijn. En voor zover er tranen zijn, zullen ze afgewist worden, heet dat. Want de eerste dingen, einde van Openbaring 21... vers 4. Want de eerste dingen, let op het meervoud, de eerste dingen zijn weggegaan. Dat is nou eenmaal wat God doet. De eerste dingen vervangen door de tweede. En dan, en die op de troon zat, zeide, die zin kennen we langzamerhand ook. Hier in Openbaring, die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is feitelijk wat God doet. Dus als je nou de vraag hebt, wat doet God eigenlijk? Wat, van zijn vak, zou ik maar zeggen. Dan zijn daar verschillende antwoorden op. Zo van, eerst wat hij is. Licht. Liefde. Geest. Dat staat letterlijk zo zwart op wit in de Bijbel, met zelfstandige naamwoorden. Dat is wat hij is. En als u vraagt, maar wat doet hij? Dan zeggen wij, hij spreekt. Dat is wat hij doet. En dat betekent weer, hij maakt zich bekend. En als hij zich bekend maakt, betekent het dat hij bekend maakt wat hij doet. Zodat je ook kunt vragen, maar wat doet hij dan? En dan is hier het antwoord.
Lees mijn boek.
Dit is wat hij doet. Niet bij een gelegenheid, incidenteel, een keer. Maar dit is in het algemeen wat hij doet. Alle dingen als aanduiding van het apanta, het heelal, het geheel. Hij maakt het nieuw, want hij maakt nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is in het algemeen wat God doet. En dat is een plan dat hij uitwerkt met allerlei details, met allemaal dingen eromheen die van belang zijn in de loop van de geschiedenis. Maar in essentie, dit is wat hij doet. Vandaar dat de Bijbel begint met: in het begin schiep God hemel en aarde, maar het eindigt met nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dus, ik maak alle dingen nieuw. Wij noemen het ook wel wedergeboorte. En we spreken over herschepping. Recreatie, ja. Nou ja, doe maar. Zwak aftreksel van wat het echt is, natuurlijk. Maar goed. Dit is wat God doet. Ik maak alle dingen nieuw. En hiervoor stond dat het ook inderdaad gebeurd was, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op de troon zat, zie je, dit is het koninkrijk, Jeruzalem stelt het koninkrijk voor. Er is dus iemand op de troon en die zegt, ik maak alle dingen nieuw. En bovendien zei hij tot Johannes, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En waarachtig en getrouw zijn, als u het mij vraagt, synoniemen. Maar die zal ik u ook wel eens uitgelegd hebben, denk ik zomaar. Want als het waar is, dan is het trouw. En als het trouw is, dan is het waar. Het blijft namelijk. Afgezien van dat het dan ook zeldzaam is. Zodat je het moet zoeken. Zo van, waar is het? En waarom zoek je het? Omdat het waar is. Nee? Maar serieus. Dit is heel serieus. Ja. Je zoekt de waar. En je vraagt, waar is de waar? Ja. Maar waarheid is per definitie dat wat blijft. Vandaar dat het woord trouw, dat wij het woord trouw kennen ook in de betekenis van waarheid. Want ons woord trouw is het Engelse true, maar dat word je geacht te vertalen met waar. In de zin van waarheid. Als bijvoegend naam, of het bijwoord. Truth is de waarheid, maar het is gewoon het woord trouw. Dat is klassiek. Dat wisten de klassieke Griekse filosofen ook. Als het waar is, als het waarheid is, blijft het. En als het niet blijft, is het niet de waarheid. Zo is het. En Gods woord is de waarheid. Het is een van de weinige dingen die de eeuwen doorstaat. Die millennia, dit. Voor de rest kennen we hooguit hier en daar een steen van duizenden jaren oud. Soms een boom, geloof ik, maar dat hangt nog. Maar daar hebben we het ongeveer wel mee gehad. En dit, de Bijbel. Helemaal teruggrijpen tot Adam, als je tenminste uitgaat van Genesis 1 en wat er verder volgt. Dat is net zo oud als de mensheid. En dat blijft. Omdat het de waarheid is. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En dat betekent, schrijf ze op voor het nageslacht. Dat wil zeggen, Johannes moest het voor ons opschrijven. En daar komen woorden bij. Namelijk, het is geschied. En nou begin je in de afsluitende woorden te komen van dit Bijbelboek. Dat weet je, omdat het woorden zijn waarmee dit Bijbelboek ook opende. Dat is ook klassiek en het komt in de Bijbel nogal eens voor. Het eindigt zoals het begon. Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat is dan ook rond, hè? Begin en het einde, toch? Staat erachter. En waarom Alpha en Omega? Omdat het de eerste en de laatste letters zijn van het Griekse alfabet. Want de Heer is het woord. En dus het is het Alpha en Omega. Voor de Hebreeën onder u, het is niet de Alef en de Taf. Want het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. En niet zeggen, het had in het Hebreeuws moeten zijn. Nee, de Heer heeft zelf bepaald dat het in het Grieks moest in een andere taal. En in een belachelijke tong. En het ei dus niet Yahoo of zoiets. Of Yeshua, maar het is de Heere en het is Jezus. en dus Alpha en Omega. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Ik ben even aan het kijken naar de schriftverwijzingen erbij. Nou ja. Ja. Doe maar. Het is... ik mis er natuurlijk een paar. Ik mis Jesaja 12. Nee, ik zeg 12, maar dat... dan zeg ik, ja, die bedoel ik inderdaad, ja. 12. Het is maar zo'n klein hoofdstukje. Vers 3, gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult u diezelfde dagen zeggen, dank de Heer, roep zijn naam aan, enzovoorts. En dat is weer natuurlijk omdat die woorden worden aangehaald in Johannes 7 door de Heer Jezus zelf. En zo verder. Het gaat mij er alleen maar om, niet om zoveel mogelijk schriftplaatsen te noemen uit het Oude Testament, want dan blijven we bezig. Maar het gaat om het algemene idee van water als de brenger van zegeningen, als de bron van leven. En dus gaat het over fonteinen van stromen van levend water die uit zijn binnenste zouden vloeien. Kennen jullie die nog? Ja. Ja, dat is dat de Heer Jezus tot zijn tijdgenoten zijn. Alle gij dorstigen, kom tot de water, kom tot mij en drink, enzovoorts. En het is feitelijk een profetie over de uitstorting, want zo noemen we dat, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het woord uitstorten betekent verondersteld een vloeistof, dus op zijn minst water. Wellicht olie, voor zover je dat kunt uitstorten. Maar dat is wat het is. En overdrachtelijk wordt het dus gewoon... ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Dat is gewoon... Ik geef nieuw leven. Nou ja, denk maar aan Johannes hoofdstuk 3. Je moet wedergeboren worden, je moet nieuw leven ontvangen, je moet wedergeboren worden uit geestelijk water, zei de Heer. Uit water en geest. Je moet geboren worden uit geestelijk water. En dat is de geest, want zo heet het in de volgende zin daar ook. Je moet uit geest geboren worden. En wat uit geest geboren wordt, dat is geest enzovoorts. Nou ja, en deze profetie, dit visioen eindigt ook inderdaad met de rivier des levens. En de boom des levens, daar ben je inmiddels in hoofdstuk 22. Maar dat levende water, ja, dat is een bekend verschijnsel. Denk, en dat weet ik zeker, en we kennen dat, want een heleboel liederen gaan daarover. En ik werp me in die heilstroom en dat soort dingen. Zelfs in het Hooglied, broeder. Ja.
Hooglied 4, vers 15.
Er gaan dagen voorbij dat ik Hooglied niet lees. Wat zei je, 3?
4.
Hooglied 4, vers 15. Van Hooglied. O fontein der hoven. Put der levende wateren die uit Libanon, uit Laban, die uit Libanon vloeien, enzovoort. Ja, maar het is een vast gegeven. En in het algemeen, ik weet niet of u zich dat ooit gerealiseerd hebt, maar in Genesis, in de geschiedenis van de aartsvaders, daar draaien nogal wat geschiedenissen om de putten, de bronnen. In het leven van Isaac al helemaal. Er komt verder niks in voor. Dat is gewoon alleen maar dat. En over bronnen, putten die men graaft. Of putten die afgedekt zijn waar de steen vanaf moet. Of putten die iemand weer dichtgegooid heeft en dan wordt die opnieuw gegraven, krijgt hij opnieuw dezelfde naam. Enzovoort. Of de schaapherders maken ruzie om de putten en wie er het eerste bij mag, enzovoort. Wat een gedoe allemaal. Maar dat komt gewoon omdat die putten of bronnen, fonteinen, hoe ze maar heten, een beeld zijn van de beloften van God. En de vraag is, wat houden die dan in en wat komt eruit dan wel, waar zijn ze? En dan komt de vijand, die gooit die bronnen dicht. Dan ben je de beloften van God weer kwijt. Heb je dat nog? En vooral de beloften van de bedeling der beloften, die van aan Abraham enzovoort, ja, die raakt men kwijt, hè? En toen kwam de wet, die raakt men niet kwijt, die beklijft. Dat komt dat die aansluit bij de hoogmoed van de mens, die dan vol enthousiasme zegt, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. In plaats van te zeggen, dat krijg ik nooit voor elkaar. Ik begin er niet eens aan. Nou ja, dat is wel erg. Is dat voortvarend? Juist niet, hè? Wat ik nu zei. Maar goed, maar al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. De wet doet een beroep op de hoogmoed van de mens. Het goede ontwikkelen in de mens, dat is er niet, maar men gaat het dan ontwikkelen. Wie heeft dat het sprookje van de kleren van de keizer eigenlijk bedacht? Ik vind het zo'n mooi sprookje. Geweldig vind ik dit. Mens. En wat is hij actueel? Wat een flauwekul allemaal. Het is helemaal niks, ja. He? Al die, ik hoor die praatprogramma's op televisie. Waar gaat het over? Gaat helemaal nergens over. Ze vullen de avond ermee enzovoort. Gaat ook alleen maar over wie het presenteert en wie de kijkcijfers krijgt. En daarna moet opstappen of wat dan ook maar. Maar inhoudelijk, wat praten die mensen over? Over niks. Weet je nog waar ze het gisteren over hadden? Nou dan, dat gaat nergens over. Echt niet. Bovendien, morgen is het weer anders. Hè?
Over de boeren.
U weet wel, over de boeren gaat het. Ja. Het komt bij Shakespeare vandaan, geloof ik. Wat hoor je? En het antwoord was, woorden. Ja. Nou ja, maar wat dan? Ja. Niks. Maar dit water des levens is een beeld van het woord van God. En daarmee van het leven. Want het woord van God is geest en leven. Dan wel de woorden van Christus zijn woorden van eeuwig leven. Gij hebt de woorden des eeuwige levens enzovoorts. Dat u dat niet vergeet. Hè? Het woord van God is adem Gods enzovoorts. Het is spraakwater. Het brengt leven voor. Nou ja. Nee, dan sta ik te denken, moet ik het nou vertellen van die kaak van die ezel? Maar het is te ingewikkeld om het.
Kunnen we
dat
niet aan?
Nee, te ingewikkeld om
zondag, dan kunnen ze het beter net luisteren.
Het is te ingewikkeld om het te vertellen. Maar het idee is dat een kaak vol met water staat, die van die ezel. Waar, nou ja, toch. Met die ezelskaak enzovoorts. Maar de kinderbakken, die kaak wordt geacht vol met water te staan. Maar het is een beeld van het woord. Het water wat daaruit voortkomt. Enzovoorts. Symboliek. Nou goed. Vandaar dat er nog eens zo'n kaak, zo'n kinderbak, heet een bak, in de Bijbel voorkomt. Al was hij dan van een ezel bij gelegenheid. Maar toch maar. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens om niet. En dat betekent wedergeboorte. Ik geef nieuw leven. En die overwint zal alles erven. Want wie het laatst langst leeft. Kan er iemand nog Nederlandse zegswijzen? Wie het langst leeft, erft alles. Is dat.
Ja.
Die overwint zal alles beërven. Zal het heelal beërven. Zal het aardrijk beërven. Maar die is uit de Zaligsprekingen. En daarbij gaat het uiteraard over het erven na de dood. Dus het gaat over een nieuwe schepping uiteindelijk. En overwinnen, ja, veronderstel dat er een strijd is of was. Welke strijd is dat dan? En het antwoord is het strijd tegen de dood, tegen het verderf, de dienstbaarheid der verderfenis. Die strijd. Daar hoef je niet een christen voor te wezen, maar iedereen weet dat in deze wereld is altijd strijd om het bestaan. En daar zijn we zo gek van geworden dat we nou denken dat we het heelal moeten in stand houden. En daarom... Daarom we elke twee koeien er één moeten opeten. Nee, mag ook niet meer. Dat, zelfs dat mag niet meer, heb ik begrepen. Mens. Ja. Ja. Er is niet meer, ik kan er niet serieus over spreken. Ik vind het zo'n bespottelijke situatie allemaal. Maar toch maar. Maar de strijd om het bestaan, maar overwinning is per definitie, gewoon klassiek filosofie, overwinning is per definitie overwinning op de dood. En anders is er niks te overwinnen. Of dan wordt het zo klassiek een Pyrrhus overwinning, maar die ga ik ook maar niet uitleggen. Dat heeft allemaal niet zoveel zin allemaal. Het gaat om de dood. Dat is een strijd die wij verliezen. Maar dan staat er wie overwint. En daarom staat er ook... In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En dan denk je, maar ik zit toch in geen strijd. Ja, zegt de Bijbel, dat kan wel zijn. Maar je bent al overwinnaar. Omdat je al eeuwig leven hebt ontvangen. En dat ligt vast in Christus. Zie? Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij... een zoon zijn, want wie erft is per definitie een zoon. En als het ergens van toepassing is, is het natuurlijk op de Heer Jezus Christus, de overwinnaar zelf, en vervolgens op de gemeente die in hem en met hem geroepen is tot zoonstelling en dus tot een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, heet dat bij gelegenheid. Daar gaat het over, hè. Die zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers, de vreesachtigen, dat zijn degenen die weglopen. Dat zijn degenen die bang zijn om zich over te geven aan God en zijn woord. Dat zijn degenen die dat niet vertrouwen. De vreesachtigen, dat zijn dus de ongelovigen die weglopen voor het woord van God. Precies hetzelfde. En doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars. Mens. Daar is de wereld vol mee. Is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver... Het welk is de tweede dood. En dat grijpt dus inderdaad terug op het einde van hoofdstuk 20. Zodat weer de algemene gedachte is. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men komt terecht in dat koninkrijk. Ik spreek helemaal in het algemene. Men komt terecht in dat Jeruzalem. Of men komt terecht... in de poel die brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En aanbevolen wordt natuurlijk om dat Jeruzalem binnen te gaan. Zo gaat het altijd. Aanbevolen wordt om te komen tot de Heer die die belofte gedaan heeft, die degene is die die put gegraven heeft, om zo te zeggen. Waarom ook niet, want dat heb ik niet gezegd straks, maar de put is natuurlijk toch ook een beeld van de dood. waar Jozef in gegooid werd, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar het is nou juist het leven dat daaruit voortkomt. Dus opstanding, het is wedergeboorte uit de ruisende kuil en het modderig slijk. En hoe het maar plechtig heet in de poëtische taal van de psalmen. Goed. Waarna een beschrijving komt van dat koninkrijk. Nou ja, het is een beschrijving van die stad. Of dan wel, het is een beschrijving eigenlijk van het visioen. Tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden. De schalen, weet u nog. Welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. En die sprak met mij zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen. De bruid. En dan meteen de vrouw des lams. Waarna je vraagt, is nou de bruid of de vrouw? Want het is toch niet hetzelfde? En dan zeg ik, nee, maar het ligt in elkaars verlengde. Het gaat erom dat wat beloofd was, wat eraan zat te komen, inderdaad vervuld wordt. Verder heb ik er niks aan toe te voegen, want het gaat nog steeds over dit Jeruzalem dat getoond wordt, dat al genoemd werd als toebereid als een bruid die voor een man versierd is in vers 2. Nog steeds de verouderlijking van het koninkrijk, maar nu wordt het toegelicht. En dat is veel meer dan alleen, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Nu wordt het, hij voerde mij weg in de geest. Zo begon dit Bijbelboek ook ongeveer. Ik was in de geest op de dag des Heren, in hoofdstuk 1. Hij voerde mij weg in de geest. Dat wil zeggen, het is niet iets letterlijks, het is een visioen, dat heet vervoering. Of het in het lichaam was of uit het lichaam, zei Paulus, ja, dat weet ik ook niet. En ik neem aan dat Johannes dat dan ook niet wist. Hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. U begrijpt dat dit niks anders is dan de herhaling van vers 2. De draad wordt dus opnieuw opgenomen. En nu volgt een beschrijving van die grote stad, het heilige Jeruzalem. Of je er veel aan hebt, aan die beschrijving, dat hangt er vanaf wat je ermee doen wil. Maar je wil natuurlijk eerst, ik kijk even naar buiten. Je wil natuurlijk eerst een maquette bouwen. Je wil er een model van maken. In de, hoe heet dat, CAD-CAM en zo. Drie-dimensionaal. AutoCAD, ja, ja. Man. Of gewoon met een figuurzaag of met een, hoe heet zo'n ding, een printer, een 3D-printer. Wat ik ook iets geks vind, een 3D-print. Dit is iets vreemds, een vreemde term. 3D-printer. Nou ja. Volgens mij zijn alle printers 3D. Maar toen maar.
Zoals
ze er staan. Ja, ik weet het wel. Maar toen maar. Je wilt toch op zijn minst een tekening ervan maken. Ik heb bakken vol met van die, nou, niet allemaal over dit, maar toch met tekeningen, plaatjes en dan van de webschema's. Ik verzamel die dingen. Ik vind dat leuk. Maar je wil je Jeruzalem tekenen, dan ga je dan. Doe het dan maar eens. Ze had de heerlijkheid Gods en haar licht was als, want als het heerlijkheid Gods is, is het dus licht. Maar hoe teken je dat? In zijn dagen kwam Rembrandt een heel eind, maar dan, toen daarna kreeg je de kaarslichtschilders, kent u die ook, kaarslichtschilders? Nou, zoek dat woord maar eens op. Dat bestaat. Driemaal woordwaarde, maar het bestaat. Jawel, kaarslicht schilderen. Je overdrijft dat, hè. Stillevens met een lichtbron als een punt. Niet noodzakelijk een kaars, maar soms wel. En dan dat licht en donker. Er schijnt Rembrandt ongeveer de eerste geweest te zijn die dat ontwikkeld heeft. In het algemeen. Met licht en duisternis enzovoort. Ja. Maar daarna kreeg je de uitwerking van de kaarslichtschilders. Een genre uit de 19e eeuw. Maar goed. Zij had de heerlijkheid gods, dat wil zeggen licht. En haar licht was de, dus logisch, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis. Ja, wat moet je zeggen, licht. Als het heerlijk licht, mooi licht is, dan Philips bestond nog niet. Dus geen ledverlichting. Dus wat moet je, je krijgt dus dit. Edelstenen, dat wil zeggen waarin de lichtstraal gebroken wordt. De breking van het licht heet dat. Dat is leuk voor degenen die denken dat het licht altijd langs de rechte weg gaat met eenparige snelheid. Omdat het niet zo is, hebben wij juist de pracht van edelstenen, waarin het licht breekt. Ja. Enzovoorts. Moet ik gewoon weer afsluiten. Dus de steen jaspis. Nou, dan weet u het wel toch, of niet? Blinkende gelijk kristal. Ik heb echt wel een paar boeken in de kast staan die gaan over die edelstenen. En ook specifiek over edelstenen uit de Bijbel. Maar de bottom line is, we hebben geen idee wat het is. Dus ik kan het u ook niet vertellen wat het is. Het is in ieder geval een uitbeelding van de heerlijkheid Gods. Dus als er een gedaante van de Godheid verschijnt in een visioen, dan vind je al gauw melding van het een en ander aan edelstenen. Welke dan ook. Maar wat het verschil allemaal is, nee, je komt dan niet verder dan een bepaalde soort. Maar zelfs een bepaalde kleur klopt niet, want die kleur verandert ook afhankelijk van andere dingen. En het is toch dezelfde steen. Met dezelfde naam vanwege de chemische samenstelling en wat het maar is en waar het gevonden wordt. En zo. Ik kan er niks mee. Dus ik laat het maar zo. En ik ben niet de enige die er niks mee kan, dus ik schaam me er ook niet voor. De steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Nou, hoe die blinkt enzovoort hangt toch af van hoe zo'n steen dan geslepen is. Want in de natuur blinken edelstenen al helemaal niet. Ze zijn altijd ruw. Dus daar moet je eerst wat aan doen. Dus mij zegt het verder niks, maar het is edel. Het is wel, het bijzondere aan steen is natuurlijk, aan edelstenen, is dat het stenen zijn. Het is steen. Maar het licht gaat er doorheen. En daarom noemen we het edel. En naarmate het licht doorlaat, is het edeler. En hoe helderder de steen is, hoe makkelijker je erdoor kunt kijken, zal ik maar zeggen. Hoe meer licht er doorheen gaat, hoe meer die kost. Dat wil zeggen, hoe edeler die is. En dus hoe meer die kost, want ja, dat is het eigenlijk, hè. Want je hebt er ook bij, die zijn wat wazig. Is de structuur niet helemaal goed. Je hebt weer verschillende kwaliteit daarin. Ja. En deze is blinkende gelijk kristal. Dan is die, als ik het begrepen heb, dan wel heel helder. Maar toen maar. En ze had een grote en hoge muur. Ja, die Jeruzalem. Helemaal als een jaspis, blinkende gelijk kristal. Maar hierna komt nog veel meer. Dus als je denkt, nou kan ik het uittekenen. Nee. En ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen. En namen daarop geschreven. Op de poorten, niet op de engelen, denk ik. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Ik vind dat een grap. Elke keer als ik het lees, de 12 stammen, de 12 geslachten van Israël, vind ik altijd grappig als ik het lees. Want ik denk altijd, zijn er 13? Er zijn er 13. Er zijn er 13. Nou ja. Het is altijd, De dertiende stam is zoeken, ja. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Dat zijn dus echte stammen van Israël. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. Dat wil zeggen, dat komt redelijk overeen met de opstelling van het legerkamp van Israël, dat ik u net in de gauwigheid even vertelde. 3 stammen in het noorden, 3 stammen oosten, 3 zuiden, 3 west. En hier vind je die namen van die stammen op poorten. En het zijn 3 noord, 3 oost, 3 zuid, 3 west. Het is dus diezelfde opstelling. Dus 12 poorten rondom. En de muur der stad had 12 fundamenten. Nou weet ik niet hoe je dat moet tekenen. 12 fundamenten. De hele muur is toch, staat toch op een soort drempel die in de grond gestort wordt. Dus zo gevlochten van betonijzer en... Of wat dan, hoezo 12 fundamenten? En dan nog, en hoe kan je dat dan nog zien in een visioen?
In een visioen kan
je raakt in de problemen, ik weet het. Wat je overhoudt is gewoon 12. En voor zover ik moet denken aan een fundament. Wat denkt u aan een fundament, bij een fundament? Ja, heipalen, ja, oké. Okay. Koeienhuiden in Vinkeveen. Het schijnt helemaal niet waar te zijn, maar toe maar. Wat voor materiaal denk je bij fundamenten? Zinkstukken? Wilgetenen? Stenen toch? In de Bijbel? Je bouwt toch op een rots? Je bouwt toch op een steen, de steenrots? Enzovoort. Dus je komt niet verder dan 12 stenen. De muur der stad had 12 fundamenten waarop gebouwd werd. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lands. Als die fundamenten echt in de grond zitten, dan worden de apostelen slecht bediend.
Ja.
Moet je ze uitgraven eerst om namen te zien. Very veel. Maar het is toch niet zo moeilijk te bedenken wat het betekent. Het betekent toch gewoon dat dat koninkrijk van Christus geopenbaard is geworden, dan wel gebouwd is geworden op Israël. Berust bij Israël. Staat of valt met Israël. Staat of valt met Israël. Dan wel gewoon Daniël 2, maar dat zeg ik wel vaker. Daniël 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En dat volk wordt daar uitgebeeld door die ene steen zonder handen afgehouden. Waarvan we ogenblikkelijk roepen, ja, maar die steen is toch Christus? Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar er staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het is, en dat volk, ja, dat is toch in ieder geval Israël. Oké, 13 stammen van Israël. Alle stammen van Israël. De gemeente hoort er trouwens in thuis, maar het volk van eerstgeborenen. Maar toe maar. Maar daar gaat het over. Dat wil zeggen, je vindt zowel 12 apostelen, ik sluit me aan gewoon met deze beeldspraak of met deze spraak hier, deze woord, deze formulering. Je vindt 12 stammen van Israël genoemd en je vindt 12 apostelen. Daar is Paulus dan niet eens bij. Want er was niet een van de 12. Voor zover er een 12 was, althans. Als ze de nummers niet doorgeschoven hebben, was het Matthias in Handelingen 1. Maar goed, meer valt daar niet van te zeggen. Maar het is in hoge mate symboliek in die 12. Want 12 staat voor koningschap. Zo zonder meer. In die context wordt het in de Bijbel gebruikt. 12, dat weet iedereen. King Arthur, weet u wel, met de Maar die 12 ridders van de tafelronde. Dat is het nou helemaal. En als er ergens al koningssprake is van heerschappij, dan is het, wij worden beheerst door de tijd. Onverbiddelijk, de tijd, daarom moet ik nu ophouden.
Ja.
En de tijd delen wij in, echt in 12 uren. We hebben er voor het gemak 24 van gemaakt. Maar 212 vooruit. Maar het is officieel 12. Die dan ook terugkomen in de 12 maanden van het jaar. De 12 maanden is het eigenlijk. En dus logischerwijs in de 12 tekens van de dierenriem. Wat hetzelfde is als 12 maanden natuurlijk, fundamenteel. Zo is het. Het wordt beheerst door 12 van Alzer. Dat is bekend. Die betekenis van het getal 12. En daarom heb je 12 stammen van Israël. Officieel. Omdat Israël dat volk is dat zou heersen, Sar, met God, El. Vandaar Israël. Het zal heersen met God. En daarom is het koninklijke volk van 12. Enzovoorts. Maar als koninkrijk aanbreekt door de opstanding van Christus, wordt het inderdaad verbreid en bekendgemaakt door 12 apostelen. Dat zijn de discipelen, dat moesten er uitdrukkelijk ook 12 wezen, vandaar dat er nog één vervangen wordt. Afgezien van dat dat ook nog een profetische betekenis heeft, maar vooruit. Maar uitdrukkelijk 12, daarna wordt er niet meer geteld. Heb je dat nog? En in al die gevallen heb je de 12 als de uitdrukking van 1. Vandaar dat je er toch altijd 13 hebt. Alleen die 13e, dat is eigenlijk de 1. Dat is het middelpunt, ja. Van de ronde tafel en van de klok. Daar draait het om. En als u mij vraagt, de Heer Jezus was te midden van zijn discipelen. Ze waren toch met 13. En later vinden wij de Heer er niet meer bij, maar vinden we Paulus. Aan wie nog meer gezag wordt toegekend in de praktijk? Via de Bijbel. De Bijbel, ik heb meer gezegd. Hoeveel boeken heeft hij wel niet, brieven heeft hij wel niet op zijn naam staan? De meeste apostelen, niet één. Dus bedoel maar, Paulus wordt toch. En dat komt omdat hij staat in de positie van Christus. Een type is van Christus en daar een voorbeeld van is. Zie? Waren de 13e, maar dan de middelste. Nou goed, daar gaat het dus om. 12 staat voor heerschappij, overal waar het maar voorkomt in de Bijbel. En het koninkrijk is beloofd en in zekere zin, in rudimentaire vorm begonnen met Israël, zijn er de 12 stammen, het koninklijke volk, afstammend van de koninklijke lijn van Adam rechtstreeks. En daarna toen het aanbrak in de opstanding van Christus, gepropageerd en over de wereld verbreid door de 12 apostelen. Dat is wat het is. En dat wordt vastgelegd in de 12 poorten en de 12 fundamenten. Waarmee je wat mij betreft de fundamenten en de poorten mag verwisselen. Ik zou niet weten wat voor verschil daartussen is. Ik bedoel, een bouwwerk staat op fundamenten, staat of valt met fundamenten. Maar een koninkrijk staat of valt met poorten. Nou ja, dat zijn we kwijtgeraakt. Dat moest van Brussel. Of van wie het maar moest. Maar dat heeft alles van doen met of je de deur kan dichtdoen of niet. Wie er wel in laat en wie niet, dat is je koninkrijk. En als je iedereen, Jan en Alleman, vooral Alleman, uit Allemagne. Als je Jean E. Alleman er maar inlaat, zal ik maar zeggen. Ja, dat zijn de Fransen, ja, want dat was langer terug. Maar als je die er maar inlaat en uit laat lopen, in en uit lopen. Ja, dat doe je toch niet, je houdt je huis toch op slot. Dus, ja, goed, ze mogen wel misschien binnen, maar dan moeten ze eerst bellen.
Ja, oh ja. Oh, die
Vroeger hoefde er niet, vroeger kwam er niemand binnen. Dan kwamen ze, ook bij de geopende deur. Dan riepen ze volk. Of zoiets.
Ja, volk.
Weet je veel, het was niet heel volk. Het was alleen een klant. Maar ja, volk. Of zoiets. Maar je moet deuren hebben, want daarmee regeer je. Vandaar de poorten. En het woord voor poort is een van de woorden voor heerschappij. Want Sar is een poort. Maar het is ook een vorst. Sarah, de vrouwelijke vorm, is de vorstin. U kent het allemaal, de naam van Sarah. Enzovoort. En daarna roep ik altijd meteen. En het is de Saar, en het is de Caesar, en het is Sire, en het is de Sja. Een beetje, er is wat weggezakt en lang geworden, maar dat is een gebruikelijke uitspraak van de R. Maar het is allemaal hetzelfde woord. Dit is de vorst. De koning, de monarch, of hoe die maar heet. Monarch is eigenlijk het mooiste woord ervoor. De ene monarch, de enige machthebber. De top van de piramide, dat is de Sar. De Sir. Ja, mono is enkel en arch is de machthebber, hè? De vorst, eigenlijk eerste. Maar goed, de eerste en enige. Maar wat wij vinden dus is inderdaad, het wordt hier bevestigd, de uitdrukking van een koninkrijk. Al was het maar via het getal 12. En daarin zijn de stammen van Israël betrokken en de apostelen. Is dan altijd nog het idee dat misschien de 12 apostelen de respectieve stammen van Israël vertegenwoordigen? Maar dat kan je niet kloppen krijgen. Omdat zowel Petrus als Thomas in de Bijbel uitdrukkelijk beelden zijn van het Joodse volk. En dan klopt het dus al niet meer, want dan heb je er al twee gehad als uitdrukking van één stam. Dan krijg je het al niet meer kloppend. Dus in de praktijk krijg je het niet kloppend. Maar bovendien moet ik zeggen, dit kan ook niet eens, want daarvoor weten we te weinig van, van de apostelen zelf. Er zijn erbij, die worden maar één keer genoemd en daar blijft het ook bij. Binnen Bijbelsverband bedoel ik dan. Zodat die associatie, je kunt het hoger zeggen, de twaalf, dat, wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze met als 12 een uitbeelding zijn van koningschap, van heerschappij, enzovoorts. Dat is het dan. Maar één op één, dat gaat je niet lukken. Nou ja, dat is te voortvarend, dat blijkt zo niet te zijn. Dat blijkt te specifiek te zijn, dat is niet zo. Je hebt niet één apostel voor één van de stammen. Zo gaat het niet. Bovendien, we weten van de apostelen dat ze zo ongeveer allemaal onder de Joden gepredikt hebben. Dus dan nog krijg je dat niet rond. Zo ligt het niet. Hoe het wel ligt, is gewoon dat we van doen hebben met de belofte van een koninkrijk vanaf Genesis 1. En het wordt gerealiseerd via Israël. Vandaar die 12 namen van de stammen. En vandaar ook letterlijk. Dat is Israël, dat kan moeilijk wat anders zijn. Dat is wat het betekent. En het wordt gerealiseerd in de praktijk via de prediking van de apostelen. Daar is het begonnen. En vandaar de fundamenten. En als het koninkrijk straks functioneert. Nou ja, het functioneert eigenlijk nu al. Maar voor zover het functioneert, heeft het rechtstreeks van doen met Israël. En krijgt men deel aan het Israëlitisch burgerschap. Zoals dat bij gelegenheid heet. En voor vandaag moeten we het daarbij laten. En als ik door zou gaan, dan zijn we weer bij de 12. Want dan krijgen we de 12.000 stadien.
Oh ja.
En de 12.000 ellen enzovoort. En dan wordt het zomaar weer 12 voor 12.
Niet 2 voor 12.
Ja. Dus wij moeten het hier dringend bij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u kennen als die God die gesproken heeft en wiens woord betrouwbaar is. Wiens woord gestalte krijgt. In de loop van de geschiedenis en wiens beloften ja en amen zijn, omdat ze vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we in hem en door hem eeuwig leven hebben ontvangen, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uit de rijkdom van uw genade, zodat wij in hem meer dan overwinnaars zijn geworden en het uitzicht hebben gekregen ver over de dood heen, ver over deze tegenwoordige wereld heen, omdat we zicht hebben op u, met eer en heerlijkheid gekroond. En daarom, Vader, wij danken u dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dit profetisch woord te openen, om ons te oriënteren op wat u vanouds gesproken hebt in plaats van op wat de mens vandaag weer heeft uitgedacht. Daarom, wij mogen ons vertrouwen stellen op u. En daarom bevelen we ons ook bij u aan, bij de kracht van uw genade, opdat die kracht in onze zwakheid volbracht zal worden tot verheerlijking van uw naam. Amen.